Goedemorgen, mijn naam is Kees van Harten. Ik mag vanmorgen voorgaan. Ik ben oud-voorganger van Mozaïek. 2 jaar geleden met emeritaat gegaan, zo heet dat. En dan mag ik nog 1 dag per week werken als pastoor. En dat is, betekent trouwen en rouwen als het moet. De ene week veel trouwerijen, dat is leuk. Een paar weken geleden 4 begrafenissen achter elkaar, dat is minder leuk. Maar het hoort ook bij het werk. Dat is ook iets wat bij het leven hoort. Dus deze preek is een beetje geboren in die, aan het eind van die begrafenisweek. Want ik was aan het lezen over Marcus 5. En toen las ik dat de Heer Jezus in Marcus 5 doet hij eigenlijk 3 grote wonderen, zou ik haast willen zeggen. Eerst bevrijdt hij die man die bezeten was. En als ex-zendeling weet ik wat het is als mensen bezeten zijn. Papua-Nieuw-Guinea heb ik het al meegemaakt, dat iemand uit het bos kwam rennen, helemaal bezeten van een macht. Die probeerde iemand te doden. En misschien zijn er ook nog wel meer voorbeelden te noemen. Maar iemand die echt bezet is. Nou, de Heer Jezus zag deze man in dat verhaal van Marcus. En hij bevrijdde hem. Het tweede is het verhaal in hetzelfde Marcus. Is de bloedvloeiende vrouw. Vrouw die 12 jaar ziek was geweest. Had al haar geld gegeven aan de doktoren. En ze bleef maar ziek. Ze werd maar niet beter. Het verhaal spreekt me erg aan. Ik ben als kind heel veel ziek geweest. Ik heb meer dan 12 jaar... heb ik op bed gelegen totaal. Elke keer kwam de voorganger en die bad met me. En die sprak het gelovige bed uit. Maar elke keer opnieuw werd ik weer ziek. En dat bleef maar doorgaan. Ik heb later wel eens gedacht, als de Jezus in Den Haag was geweest, waar ik toen woonde, en ik zou achter op de Solex van mijn moeder naar hem toe kunnen gaan, had ik dat zeker gegaan. Zo graag wou ik beter worden. Omdat je ziek bent, wil je graag maar 1 ding. Je wil beter worden, je wil naar school. Je wil meedoen met de vriendjes die voetballen. En als het allemaal niet lukt omdat je fysiek niet in staat bent om te voetballen, omdat je constant ziek bent, dan verlang je naar herstel. Ik kan het zo herinneren, dat verhaal van die bloedvloeiende vrouw, dat is eigenlijk een verhaal dat mij het meeste van deze 3 verhalen aanspreekt. En dan het laatste gebeuren is het dochtertje van Jairus. Terwijl Jezus loopt en de hoofdman die komt en die zegt op een gegeven moment, komt u mee naar huis? En Jezus zegt, ja, ik ga met je mee. En dan krijg je dat bijzondere verhaal dat hij aangehouden wordt eigenlijk door dat verhaal van die bloedvloeiende vrouw. Dus het ene verhaal leek tegen te werken, het andere verhaal. Toen dacht ik, apart eigenlijk, hè, de Jezus wist dat het dochtertje ziek was. En toch liet hij zich door die vrouw die 12 jaar ziek was, die ook genezing nodig had. Maar dat dochtertje van Jairus, ja, die had eigenlijk genezing nodig. Als je te lang wacht, dan heb je dus het leven nodig. Want ze was dood, zeiden ze. Dat zeggen ze aan het eind van het verhaal. Stop maar, val de meester maar niet lastig, want ze is overleden. Ze is dood. Dat zei ik net, 4 mannen begraven, een paar weken geleden. 1 van 26, 1 van 41, 1 van 51 en 1 van 62. En toen ik daarmee bezig was, dan dacht ik, 4 mannen. Ik voelde de onmacht. En ik zag op een gegeven moment dat in Marcus, als daar Jezus loopt door die straat en er gebeuren wonderen. Hij bidt met mensen, ze worden in 1 keer beter. Ik zal het verhaal van mezelf afmaken. Onze voorganger is bij ons thuis geweest en die heeft me gezalfd als klein jochie. En een maand later kwam die weer. En een maand later kwam die weer. En hij heeft dat 120 keer gedaan. 120 keer is hij bij ons thuis geweest. En elke keer zei hij, Kees, hier ben je weer ziek. En we blijven bidden en geloven dat God je gaat genezen. En ik geloofde dat ook. Als kind wil je dat ook graag geloven. En je wil graag beter worden. Dat is ook heel logisch. Maar de volharding van een mens, een broer of een zus, die gewoon zegt, ik hou niet op om voor jou te bidden. Dat heeft me diep van binnen geraakt. Dus toen ik hoorde van die jongen in Renen die ziek was, toen heb ik hem gebeld. Ik zei, ik hoor dat je ziek bent. Mag ik bij je komen? Gaan we bidden. Gaan we samen bidden. Ik heb dat hele traject heb ik met hem gebeden, we hebben gehoopt, we hebben gedacht, Heer, doet u een wonder. En op een gegeven moment lag hij in de hospice, dat is echt waar, in Ede. En op een gegeven moment belt hij op, hij zegt, Kees, ik mag terug naar huis. Nou, dat gebeurt bijna nooit. Dat je uit de hospice naar huis mag, ja, naar je hemelshuis, maar niet naar je aardshuis. Maar hij mocht dus naar Renen terug. Ik zei, man, hoe kan dat nou? Hij zei, ja, ik voel me een stuk beter. En dan toch, na een paar maanden, toch dat bericht van Walter is naar de Heer. En dan moet je begraven. Er staan er 4 kleine kinderen om zo'n kist heen. Hij heeft 4 kinderen. En het hele gebeuren, dat raakte mij door de gebrokenheid van deze wereld. En aan de ene kant het verhaal van Marcus, als de Heer Jezus ergens loopt en iemand raakt hem van achteren aan, dan wordt hij beter. En ik heb zo voor Walter gebeden. Ik heb zo gehoopt dat we, en geloofd ook, dat God een wonder kon doen. En dan is het wonder misschien wel gebeurd, maar wij zien het niet hier niet. En dan kan je zeggen, nou, dan moet je vrede mee hebben, dat heb ik ook, dat had hij ook. Dus er is ook wel een vrede, maar er is ook die enorme tweestrijd waar Esther het er straks over had. We leven in een gebroken wereld, we verwachten hier Jezus, we kijken uit naar wat er nog gaat komen, maar ondertussen hebben we ook die hele gewone dingen te maken. Die tweede man die ik moest begraven, dat was mijn eigen collega in Doetinchem. Jaren geleden gemeente begonnen, evangeliegemeente, en hij was mijn leerling. Hij heeft bij mij opgetrokken. Ik heb hem het geleerd. En we hebben toen afgesproken dat als ik ooit oud word, zou hij mij gaan begraven. Dat was de afspraak. Weet je wat? Maar hij drong toen al voor en dat heeft hij nu weer gedaan. Dus hij is 51 geworden. En dan sta je daar en dan is natuurlijk een weduwe. Dan zijn kinderen hun ouders kwijt en opa is weg voor de kleinkinderen. Dat is allemaal heel verdrietig. Maar een gemeente is ook zijn voorganger kwijt. We hebben geen voorganger, we hebben geen reservevoorgangers. Dus we hebben heel hard ingesprongen de laatste weken. En door dat hele gebeuren van verlies en loslaten ben ik gekomen tot die enorme gedachte, en dat is niet eens mijn gedachte, is dat de Heer Jezus op een gegeven ogenblik tegen de vader van het dochtertje van Jairus zegt hij dit. Wees maar niet bang. En dat is het thema van mijn preek. Wees maar niet bang, maar blijf geloven. Ik voelde me een paar weken geleden in Renen toen die kist zakte van Walter. En die kleine kindertjes stonden daar omheen. En die zeiden, papa mag niet naar beneden, papa mag niet naar beneden. Dat raakte me diep van binnen. Ik zou je vertellen, ik heb heel wat begrafenissen gedaan. Maar als een klein kind begint te roepen, papa mag niet naar beneden, dan breekt er iets bij mij. Ik heb ook kleinkinderen. En ik snap het verdriet en ik snap de ellende en ik snap de pijn en het verdriet. En ik snap de hele dubbelheid van hij is wel bij de Heer, maar wij zijn hem kwijt. Dat. En hoe nu verder dan? Dat begint tegenwoordig ook mee te spelen. Ik heb meerdere keren gehad dat een van de weduwen zei, van die vier, hè, want het zijn vier vrouwen die overgebleven zijn met gezinnen, van Kees, hoe nu verder dan? Weet je wel, hoe moet het dan? Ja, dat weet ik nu ook even niet. Dat weet eigenlijk niemand. We moeten gewoon door, maar kan ik hier wel blijven wonen? Een hele reële vraag. Ik heb dat nog nooit eerder bij de hand gehad, dat iemand zei, kan ik hier wel blijven wonen? En denk, ja, daar moeten we met elkaar wel over nadenken. Kijken hoe we elkaar kunnen helpen. Maar die gebrokenheid, die raakt ons, broers en zussen. Je kan je niet voorafsluiten. We leven hier in de maatschappij en het raakt ons. Het raakt u, het raakt mij, het raakt ons allemaal. In het Marcus hoofdstuk, drie geweldige wonderen. Het wonder van bevrijding van een boze geest. Het wonder van de genezing als iemand van achteren aanraakt. En dan het wonder van dat het lijkt dood. Maar dan zegt hier Jezus, wees maar niet bang. Ja. Toen ik dat van de week over nadacht, vorige week, toen dacht ik, ja, maar dat is juist precies wat ik wel ben. Ik ben bijna bang geworden. Want ik zie het even nu niet. Er zijn zoveel begrafenissen achter elkaar. Ik weet dat er een opstanding is en een nieuw leven. En ik weet al de teksten uit mijn hoofd. Maar het gemis is even groot. En ik zie het verdriet bij mijn kinderen, want die ene voorganger was een vriend van mijn zoon en families aten vaak bij elkaar en nu is er iemand weggevallen. Een voorganger is weggevallen. Een vader is weggevallen. Een opa is weggevallen. En die verdriet en een man is weggevallen. En die mensen moeten verder. En dan is zo'n klein kaartje wat je stuurt of je belt, is natuurlijk hartstikke fijn als een bemoediging. Maar uiteindelijk moet je door dat verdriet heen. En je hebt gewoon afscheid. Je hebt verdriet. En dan zegt hier Jezus in Marcus, wees maar niet bang, maar blijf geloven. Nou, die tekst die raakte me enorm. En daar wil ik vandaag mijn preek overheen bouwen. Wees maar niet bang, maar blijf geloven. Ik heb erbij geschreven, bevrijding door te belijden. Hardop te zeggen, ik vergeef. Ik laat los, ik pak vast, ik doe niet meer. Ik raak aan. Ik zal u loven, dat zijn de beslissingen van je hart. Ik hou vol. We gaan er straks een lied over zingen. Ik geef niet op. Ik hou mijn ogen op. Ik ben verdrietig. Ik huil. Ik heb verdriet. Maar ik geloof. En ik blijf geloven, want ik wil niet bang zijn. Ik heb al een tijdje op mijn hart om erover te praten dat we niet bang hoeven te zijn voor de toekomst. Maar we moeten wel onze ogen open houden. We moeten toch blijven geloven. En dan kan je zo licht zeggen dat je zegt, blijf maar geloven. Wilt u met me meelezen? Gaan we samen Marcus lezen. En onderaan was een vrouw die al 12 jaar aan een bloedverlies leed. En ze had veel ellende doorgemaakt door de behandelingen van allerlei artsen. Aan wie ze haar hele vermogen, dat is haar inkomsten, had uitgegeven. Zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Hier staat eigenlijk, ze heeft haar hele inkomen gebruikt. En ze is er niet beter van geworden, maar ze is zieker ervan geworden. En ze had gehoord over Jezus. En ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn mantel van achteren aan. Want ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, dan zal ik genezen. En meteen hield het bloed op te vloeien. En ze merkte aan haar lichaam dat ze van haar kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich van bewust dat de kracht van hem was uitgegaan. Nou, midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn leerlingen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte zich om u verdringt en u vraagt, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen, om te zien wie het gedaan had. De vrouw die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar gebeurd was, kwam naar hem toe, viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zeide Jezus tegen haar, uw geloof heeft u gered, mijn dochter, ga in vrede. U bent van uw kwaal genezen. Het is een bijzonder verhaal. Als je de cultuur kent van deze tijd, dat iemand die bloed verliest, die was onrein. Een zieke was onrein, die mocht niet naar de tempel. Dus waarschijnlijk in al die 12 jaar was ze ook niet naar de tempel geweest, want ze had al haar geld gebruikt om beter te worden. En ze was niet beter geworden, ze was zelfs achteruit gegaan. Dat is verschrikkelijk verdrietig. En er staat er, dus ze had heel veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen. En van mijn eigen verhaal terug te kijken, ik was geloof ik 4 jaar oud, dus ik voor de eerste keer bij een specialist. En die zei, jongetje, je bent ernstig ziek. En ik weet nog wel dat ik dacht van, maar u bent toch dokter? U kunt mij toch beter maken? U heet professor nog wat in Leiden, weet je wel. U bent een hele grote man, er zat een hele groot naamplaatje op zijn deur, met van titels die allemaal had. En ik had al mijn hoop. Als kind had ik gesteld op die titels en op die kennis die man had. Maar over de loop der jaren kon je zeggen, Kees, je werd niet beter, je werd alleen maar slechter. Door alle behandelingen die er waren, de operaties, de dingen die er gebeurden, ging ik niet vooruit, ik ging achteruit. Maar ik heb het geluk gehad dat ik in een gemeente kerkte, een evangeliegemeente, waar de voorganger zei van, maar ik bid voor je, ik laat je niet in de steek. Ik ga met je mee. Ik kom je zalven, Jacobus 5. En dat doe ik elke keer als het nodig is. En ik vind hem ere daarvoor. 120 keer is hij geweest. Elke maand kwam hij. En elke maand had hij de olie bij zich. En elke maand deed hij dat olie op die hand. En dan legde hij dat op mijn kopje. En dan zei hij, in Jezus naam, Kees, ik zalf je tot genezing van je lichaam. En dan ging hij weg, terug naar zijn werk. Want daar was geen fulltimer, had een baan. En dan ging hij terug naar zijn werk. En een maand later had mijn ouders weer gebeld. Ja, Kees is weer ziek. Oh, dan kom ik weer. En dat jaar in, jaar uit. Ik heb wel eens gedacht, hè, als ik zo vaak gebeld zou zijn, zou ik ook datzelfde hebben. Kwam ik later achter. Walter zei het op een gegeven moment tegen mij. Hij zegt, Kees, weet je al hoe vaak jij hier al geweest bent in Renen? Ja, joh, zijn kleinigheid is vlakbij Veenendaal. Kom hier heel graag. En toen zei hij, nee. Hij zei, jij komt elke keer als ik bel. Jij komt om te zalven, je komt om te bidden. Jij laat mij niet los. En dat is eigenlijk het verhaal wat hier is. Hè. Die vrouw had gehoord, moet nagaan. Het kwam dus via het gehoor. Ze had gehoord over de Heer Jezus. En ze begaf zich tussen de menigte en ze raakte zijn mantel van achteren aan. Want zij wist, als ik hem van voren zou aanraken, dan zou de discipelen reageren. Dan zou de Heer Jezus onrein zijn. Dat was volgens de wet van Mozes. Iemand die bloed vloeide was onrein. En raakt hij een reine aan, wordt die reine ook onrein. Dus dan, dat kon niet. Dus wat deze, je kon zeggen, deze het stiekems. Eigenlijk deed ze het een beetje sneaky, zo van achteren, zodat niemand het zou merken. Ze dacht, als ik alleen maar zijn kleren kan aanraken, zal ik genezen. Toen ik die zin van de week las, dan dacht ik, als de Heer Jezus dat geloof noemt, als hij geloof noemt van, als ik alleen maar die kleren aanraak, man. En er staat erbij, meteen hield de bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van haar kwaal genezen was. Na de 119e keer dat ome Peter Rothuizen bij mij kwam om te zalven, heb ik niet kunnen zeggen, ik ben in één keer beter. Ik heb het niet gemerkt in mijn lichaam. Ik heb gemerkt op een gegeven moment dat ik langzaam begon beter te worden. En op een gegeven moment zei ik tegen mijn ouders, hey, ik ben vorige maand niet ziek geweest. En toen zei mijn vader bijna, dat is een vergissing. Weet je wel, zo van, dat kan niet. Zo, dat krijg je dan, hè. De menselijke ding is, dat kan niet. Dan zal het volgende maand wel 2 keer erger worden, zo op die manier. En na een maand sloeg het weer een keer over. En op een gegeven moment begon het steeds vaker over te slaan. Op een gegeven moment dacht ik, ik ben niet meer ziek. Ik begon te voetballen. En ik begon frikandellen speciaal te eten. Nou, dat mocht voor die tijd nooit. Dan moest je altijd crackertjes met kaas. En er mocht geen vet in. Weet je, allemaal van dat soort gezond spul. Want dat was goed voor het lichaampje. Nou, toen ik helemaal beter was, toen dacht ik, doe maar gelijk 2 frikandellen speciaal in 1 keer. Weet je wel, zo van, ik zal het even laten zien aan die darmen, dat ze dat wel aan kunnen. Weet je wel, en inderdaad, en ik had ze op en ik dacht, ik zie je wel, dat gaat prima. Nou, je kan het zien, ze zitten er nog steeds, weet je. Dus ja, ik ben gewoon beter, weet je wel. Ik heb niet dat moment gehad wat zij hier had, het aanraken met de genezing. Maar ik ben aangeraakt door de trouw van gebed. En de kracht van oudste voorgangers die gewoon zeggen, wij geven niet op. Wij gaan gewoon door met bidden. Nooit geweten dat ik dat later in mijn leven nodig had. Want volgende week moet mijn schoonzoon geopereerd worden, dus voor de 36e keer. En ik denk, als ik toen als kind niet geleerd had wat trouw is, had ik nu de moed misschien wel opgegeven. Had ik gedacht, ja, 36 keer heb ik keelkanker. We hebben al zo vaak gebeden. Ik heb al zo vaak op de kleinkinderen gepast. Ja, ik ga nou een keer ophouden. Maar nee, ik denk altijd een keer aan die 120 keer van mezelf. Dan denk ik, oh, we hebben nog een hele tijd te gaan. Weet je wel, zo op die manier. Natuurlijk hoop je dat het eerder gebeurt. Maar ergens is in mijn kinderjaren het zaad gezaaid. Als het tegen zit, dan is God nog steeds trouw. Dus wees maar niet bang, maar blijf maar geloven. Toen ik over nadacht van de week, toen dacht ik, ik kon 2 jaar geleden stoppen in Mozaïek, omdat iemand vanuit een jongere generatie achter mij stond, en die heeft het vroeger, toen hij jong was, heeft hij in deze kerk gezeten. De Linda Troost Koudhuis. Die heeft volgens mij, toen ze kind was, in deze kerk gekerkt. Hebben ze misschien het evangelie hier gehoord? Hebben juffen haar meegenomen naar de zondagschool? Hebben ze tegen Nelindaatje toen niet tijd gezegd, Nelindaatje, wees maar niet bang en blijf maar geloven. En 40 jaar later heeft ze mijn plek ingenomen. Omdat ik te oud word voor dat soort dingen. En zij heeft de juiste leeftijd om het verder te dragen. Maar ergens hebben we elkaar heel hard nodig. Ergens hebben we het nodig dat we mekaars kinderen onderwijzen. Dat we ze meenemen in die verhalen over de Bijbel. Dat ze zeggen, wees maar niet bang hoor, maar blijf maar geloven. Ook als het tegen zit, ook als het niet makkelijk is. Ook als het niet altijd glorie is in 1 keer bidden en genezen. Maar gewoon vasthouden aan de belofte dat God nog steeds geneest. Ook al heb ik het met deze 4 mannen, heb ik het niet direct zo gezien. En eigenlijk heb ik het niet gezien, had ik een grote wonder verwacht. Ik had gedacht van een complete genezing en niet dit. Deze mevrouw die raakte me aan. Ze zegt, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, dan zal ik genezen. En meteen hield het op, hè. En op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich van bewust dat de kracht van hem uitgaat. Dat vind ik ook een bijzonder verhaal. Hij is 1 brok kracht, 1 brok genezing, 1 brok vergeving, 1 brok uitdrijven van machten. En dan raakt zo'n vrouw hem aan van achteren en dan voelt hij dat de kracht van hem is uitgegaan. En dan zegt hij natuurlijk, hij draait zich om en wie heeft mijn kleren aangeraakt? Logische redenatie van de discipelen. Er staan veel mensen om u heen, iedereen zou u aangeraakt kunnen hebben. En dan zegt hij, nee. Hij keek om zich heen, wie het gedaan had. En de vrouw die was bang, want zij wist wat in de wet van Mozes stond. De wet van Mozes, als een onreine een reine aanraakt, dan is die reine ook ziek en moet ze gestenigd worden. Dat is een hele harde wet. Dus als om het lichaam rein te houden toen die tijd. De wet van Mozes was niet zo liefdevol. Er zat niet zoveel genade in. Er was niet, als je heel lang ziek bent, dan mag je wel aanraken hoor. Dat was, als je heel lang ziek bent, dan mag je nooit aanraken, want je bent onrein. Je mag niet eens in de tempel komen. Je doet niet mee. Je voetbalt niet. Je gaat niet mee naar de kerk. Je ligt thuis. En je wacht tot je familie weer thuis komt van de dienst. En dan vraag je waar het over ging. Want je kon zelf niet mee. Ik weet wat het is. En dan zegt hij dit. Maar wie mij aanraakt. En hij kijkt om zich heen. En de vrouw die het gedaan. En de vrouw was bang. En ze stond te trillen. Omdat ze wist wat er met haar gebeurd was. Hij kwam naar haar toe. Ze viel voor hem neer. En ze vertelde hem de hele waarheid. Ik vind dat zo'n mooi verhaal. De hele waarheid. Ik kan me zo voorstellen dat ze denken, als ik nou iets anders zeg, dan klinkt het misschien wat beter. Dan ben ik iets minder onrein. Maar dat zegt ze niet. Ze zegt de hele waarheid. En de hele waarheid is, ik ben 12 jaar ziek. Ik heb al mijn geld uitgegeven, ik ben alleen maar zieker geworden. Ik had gehoord dat u kwam, dus ik heb u aangeraakt van achteren. En ik had gehoopt dat u het niet zou merken. Maar nou u toch merkt, wil ik u de hele waarheid zeggen. Ik heb er van de week wat aan gehad. Toen ik aan het bidden was, dan dacht ik, Heer, ik mag u de hele waarheid zeggen. Ik ben teleurgesteld in de wonderen. Ik ben teleurgesteld in de kracht van gebed als ik over iemand bid. Ik ben teleurgesteld dat Mark nu voor de 36e keer geopereerd. Ik ben teleurgesteld over die kracht die wij nu hebben hier in verhouding tot de verhalen uit de Bijbel toen. En dan zegt hij tegen haar, uw geloof heeft u gered. Wat is dan het geloof wat hier over gesproken wordt? Was het een zekerheid dat ze hem aan zou raken? Was het een geloof dat ze van achteren zou komen en die mantel zou aanraken, dat ze dan beter zou worden? Ze had alleen van hem gehoord, hè? Ze kende hem niet echt. Ze had van hem gehoord. Dat is natuurlijk iets heel anders. En dan zegt er Jezus dit, uw geloof heeft u gered, mijn dochter. Ga in vrede. En u bent van uw kwaal genezen. Prachtig verhaal hoe de Jezus hier gewoon een aanraken combineert met geloof. Gaan we door naar het laatste verhaal. Het verhaal van het dochtertje van Jairus. Was nog ziek toen ze voor de eerste keer bij de Jezus kwamen. Als u snel komt, dan wordt ze beter. Ze is heel ernstig ziek. Als u nu komt, dan zijn we net nog op tijd. En de Jezus zegt ja. Hij zegt niet nee. Hij zegt niet ik kom later. Hij zei ik kom. Maar hij zegt niet bij wanneer. En als hij dan uiteindelijk onderweg gaat, dan komt een van de knechten van Jairus, die komt en zegt, val de meester maar niet lastig meer, want het is al te laat. Het is over. Het dochtertje is overleden. En ik kan me zo voorstellen, de enorme teleurstelling van die vader. Als de Jezus nou eerder was gekomen, hè, je ziet het ook bij Martha en Maria. Als hij eerder was geweest, dan was het niet gebeurd. En de Jezus zegt dan van die bijzondere dingen, van bijvoorbeeld hij slaapt of zo. Of hier, hij gaat met haar bidden en hij richt haar op. Dus zelfs de dood heeft geen macht als Jezus in de buurt is. Natuurlijk is dat onze toekomst. Onze toekomst is verborgen met Christus in God. Maar op die weg daarnaartoe zijn er van die momenten dat je soms bang bent. Uit de lessen van deze drie verhalen heb ik een paar dingen uitgehaald. Wij weten dat hij nooit het onmogelijke vraagt. Hij vraagt aan die mevrouw niet het onmogelijke. Hij vraagt niet aan die vader van Jairus. Of aan Jairus, heb jij wel geloof, Jairus? Hij vraagt niet het onmogelijke. En de tweede is, hij doet nooit iets wat we niet op kunnen brengen. Hij vraagt gewoon aan die vrouw, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Waarom raakt u mij aan? En ze vertelt de hele waarheid. En ik denk, de hele waarheid kan zelfs zijn, heer, ik ben teleurgesteld. Teleurgesteld in mezelf. Teleurgesteld in de mensen om me heen. Ik ben teleurgesteld in de doktoren. Ik ben teleurgesteld dat ik zoveel geld ben kwijtgeraakt. Ik ben niet beter, gewoon alleen maar zieker. En dat hij dan gewoon dat weet. Dat is prima. Derde ding is, hij zegt nooit iets om ons beschaamd te zetten. Hij had natuurlijk in het publiek tegen die vrouw kunnen zeggen, wat heb u gedaan? U hebt me zomaar aangeraakt. Weet u dat ik nu onrein ben? Maar hij was zo doortrokken van het zoonschap Gods. Hij wist wie die was vanuit de hemel. Dat hij dacht, van als iets onreins mij aanraakt, dan wordt dat rein. En ik blijf rein. Ik ben een kind van God. Ik ben de enigste geboren zoon. Ik ben naar de aarde gekomen om het koninkrijk te laten zien. En het koninkrijk is niet bang voor de duisternis. Het koninkrijk is niet bang voor bloed. Het koninkrijk is niet bang voor ziekte, voor zonde, voor onrechtmatigheid. Het koninkrijk is gekomen om daar waar ziekte is, daar waar bloed is, daar waar geen vergeving is, daar waar boosheid is, daar waar haat is. Daar is Jezus het hardste nodig. Het koninkrijk van God is daar nodig waar onrust is, waar onvrede is, waar onrecht is. Daar mag hij aan verbinden. Vierde van deze dingen, hij wil graag dat we de volle waarheid zeggen. De volle waarheid, dus niet eromheen praten. Niet eromheen denken en zeggen, ja heer, maar als ik dat dan dat. Of de oorzaak ligt bij die ander en niet bij mij. Of als ik u hier eerder was geweest dan. Je kan allemaal dingen verzinnen. Maar nee, ik denk als we de volle waarheid zeggen, dan mogen we gewoon weten van, hij raakt ons aan. Hij wil ons aanraken. Uw geloof heeft u behouden. Een paar dingen die ik eruit haalde. Weet je, God weet alles. Toen dacht ik van de week, we hoeven niets achter te houden. We kunnen God niet behagen door ons iets beter ons best te doen. Iets meer Bijbel te lezen of iets meer stille tijd, dacht ik. Want een van die vrienden die ik begraven heb, die was aan het stille tijd houden. Die zei tegen zijn vrouw, ik ga even in een bootje even varen op de Oude IJssel, maar dan kan ik beter stille tijd houden. En ze zegt, blijf je niet te lang weg, schat? Nee hoor, ik kom voor het donker weer terug. Want je hebt geen licht op het bootje. Ik zei, nee, zegt hij. Dus hij was aan stille tijd houden. En terwijl hij aan stille tijd houden is, krijgt hij een massieve hartaanval. En hij heeft niet eens geweten dat hij benauwd werd. Zo snel kan dat gaan. Dus iets meer Bijbel lezen, iets meer stille tijd. Iets meer naar de samenkomst. Het verandert helemaal niks aan hoe God over ons denkt. Iets meer vergeven heb ik erbij geschreven. Zelfs iets meer tiende. Van de week is er een predikant geweest in Amerika die heeft gezegd dat de manier zoals hij over tiende heeft gesproken, over geven, dat was niet goed. Dat was oud-testamentisch. En toen dacht ik, het is gaaf als iemand dat vindt, maar vraag dan ook om vergeving. Zeg dan ook sorry wat ik fout gedaan heb. Sorry, wil je mij vergeven als ik een verkeerde leer heb geleerd? En er stond er specifiek bij, dat heeft hij niet gedaan. En toen dacht ik, gemiste kans. Marcus 5, zeg de hele waarheid. Zeg ook als je het niet goed gedaan hebt. Wees er eerlijk in. Zeker als leider in een kerk moet je soms gewoon toegeven, het had beter gekund. Het had beter gekund of ik had het beter kunnen doen. En dat zie ik nu ook wel, wil je mij vergeven? Ik heb gemerkt dat dat helend werkt. Als ik dat tegen iemand zeg, maar ook als iemand dat tegen mij zegt. Kees, wil je mij vergeven? Dat is ook wel eens een keer gebeurd. Weet je dat het geneest? Weet je dat het herstelt? Uw geloof heeft u behouden, dacht ik. Is dat stiekem aanraken als iemand het niet ziet? Wordt dat gerekend onder het geloof? Toen dacht ik, mensen, dat is genade. Dat is puur genade. Dat je mag aanraken van achteren. Dat je mag aanraken, dat je mag zeggen, ik wist dat u er was en ik wil u aanraken. Ik heb het zo nodig en ik blijf geloven. Op Golgotha heeft de Heer Jezus de overwinning behaald. En dat klopt. Hij heeft de rug van Satan gebroken. En de kracht van hem neemt af. Maar de echte V-Day, de Victory Day, die moet nog steeds komen. Dat alles onder zijn controle is, dat alles onder zijn macht is, de aarde, de hemel. En dat er nooit geen pijn meer is, geen bloed en geen verlies. Nooit meer 12 jaar ziek. Want weet je, ik denk dat wij ons heel bewust zijn dat we nog in een tijd leven. Dat die V-Day die is geweest, maar die echte D-Day, de dag van de victorie. Dat we mogen zeggen, het is nog steeds D-Day, tot aan die dag toe. Totdat de Heer Jezus terugkomt. Toen ik heel jong was, toen dacht ik, als ik later oud ben, dan zal de Heer Jezus vast voor teruggekomen zijn. Dus dit is het grote bewijs dat ik nog niet heel oud ben, want hij is nog niet teruggekomen. En dan hou ik er maar aan vast en zeg ik, dank u wel Jezus, u gaat nog steeds komen. Tot op die dag wil ik blijven geloven. Tot op die dag wil ik vast blijven houden aan die belofte dat u nog steeds geneest. En dat durf ik te zeggen na die 4 begrafenissen. Dat wil ik zeggen. Waarom ik dat wil zeggen? Omdat er nog een toekomst voor ons ligt. Omdat we nog een taak hebben om te zorgen voor elkaar. Om te zorgen voor de gemeentes. Om te zorgen voor het zaad wat doorgegeven wordt. Zodat de jonkies die net op het podium staan over 20, 30 jaar het stokje over kunnen nemen. Zodat het gemeente van God gebouwd wordt. Niet op de beloftes van 1 of 2, maar op het fundament wat in de kerk aanwezig is. En toen dacht ik, wat gaaf is het. Toen Linda vroeger hier als klein meisje in deze kerk zat, heeft ze het zaad gehoord. En dat zaad is naar binnen gevallen en het is gaan ontwikkelen. En het is zo gaan ontwikkelen dat we een paar jaar later konden zeggen, 2 jaar geleden konden zeggen, wil jij mijn taak overnemen? Ik ben 68, het wordt tijd dat ik ga stoppen. Maar jij hebt zoveel energie, zou jij het over willen nemen? En regelmatig zie ik haar en werk ik met haar. 1 dag per week nog. En dan merk ik dat die energie van de nieuwe generatie, die is veel groter dan dat wij hebben kunnen bedenken. Veel groter. En dat is ergens hier gekomen. Dat is gekomen door dat we vasthouden aan de belofte. Wees maar niet bang, maar blijf maar geloven. Ik zei net, de V-Day, die moet nog komen. De Heer Jezus heeft een geweldig offer bereikt op Golgotha. Maar de echte D-Day, de dag dat hij terugkomt, ja, dat gaat nog terugkomen. De echte victory, de echte, dat de graven opengaan, dat de doden zullen opstaan, dat er geen honger meer is en geen pijn en geen verdriet en geen kanker, wou ik haast durven zeggen. Wat zou dat geweldig zijn? Tot aan die tijd moeten we elkaar blijven bemoedigen en moeten we vast blijven houden aan de belofte dat hij nog steeds in staat is een wonder te doen boven ons bidden en besef. Boven onze eigen twijfels. Boven onze eigen durf ik hem nog wel een keer aan te raken. Ik ken u niet allemaal, dat hoeft ook niet. Maar in al onze levens hebben we van die dingen dat je zegt van, ik durf het eigenlijk niet meer. Maar ik denk, we hebben een D-Day dag nog steeds voor ons. Tot aan die grote victory day dat de Heer Jezus terugkomt. En dan zal elk oog hem zien. Ik ben ooit zendeling geworden, 40 jaar geleden. Om naar Papua te gaan op 1 tekst uit Openbaringen. En dan was die tekst dat er staat dat op een dag, als de Heer Jezus terug zou komen, dan zouden we voor zijn troon staan, wij als gemeentes. En dan zouden ze staan uit elke volk, stam en natie. En ik was 18 jaar oud en toen dacht ik wil meewerken aan die geweldige opdracht. Dat straks, als het evangelie gekondigd is aan het uiteinde van de wereld, en ze zullen uit elke volk, stam en natie, zullen ze voor zijn troon staan, gezamen met alle heiligen. Dat is die geweldige V-Day, de Victory Day. De dag dat de Heer Jezus terug gaat komen of wij naar hem toe gaan, dat weet ik niet. Eén ding weet ik wel. Tot aan die tijd, heb ik het genoemd, is het nog steeds die day. Ik heb het zo, en daar wil ik mee eindigen. Ben mag zo naar voren komen. En ik heb genoemd, het is de D-Day, de Doe maar dag. De Doe maar weg dag. Doe maar nooit weer dag. Doe nog maar één keer aanraken dag, dacht ik van de week. Doe nog maar één keer vergeven dag. Doe nog maar één keer liefhebben dag. Doe dag. Tot aan die V-Day heb je olie in je lamp nodig. Als straks de bruidegom komt, vindt hij jou dan bezig? Vindt hij mij bezig? Durven we ons nog uit te strekken? Durven we nog beter pakken? Durven we nog te geloven? Of zijn we bang geworden? Wees maar niet bang, maar blijf geloven. Hou dat vast voor de week die voor ons ligt. Mag ik je voorgaan in gebed? Dank u wel, Heer Jezus, dat we vanmorgen Marcus 5, die drie verhalen even konden belichten. Even uw grootheid konden aanschouwen. Bevrijding van een demon. Bevrijding van ziekte, van 12 jaar zieken. In één keer stopt het, omdat ze u aangeraakt hebben van achteren. Uw kleed, Heer, u bent hier in ons midden. Het dochtertje van Jairus was ziek en ging dood. Maar u zei, dood is voor u niet een groot probleem. U richt het gewoon op. En u zegt aan het eind van het verhaal, wees maar niet bang, maar blijf maar geloven. En dat geldt voor mij en voor mijn broers en zussen hier vandaag in de regenboog. Voor de week die voor ons ligt. Voor de situatie waar we in ons verkeren. Voor het werk waar we morgen naartoe gaan. Voor het gezin waar we vanmiddag koffie drinken. Zegt u tegen ons, doe nog maar een dag. Doe nog maar een keer vergeven dag. Doe maar een dag, doe maar een D-Day. Tot aan die Victory Day dat u terug gaat komen. En wij samen met alle...